Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast De Lange Termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 4 mei met de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en bij mij aan tafel zit Tony.
Hoi.
Vandaag zijn we met z'n tweeën, de rest heeft allemaal meivakantie. We praten hier vandaag bij over de grote stappen die Europa begint te nemen tegen de grote techbedrijven. Maar Europa komt zelf ook met eigen technische stappen. Wat moeten we daarvan denken? Verder Hyperloop binnen 8 jaar, trekkers met de GPS-slot en Apple zelfreparatie is duurder dan je verwacht. We gaan beginnen. We hebben de afgelopen tijd hebben we het al vaker gehad over Europa, dat big tech aanpakt. De afgelopen weken hebben ze ook weer flink gas gegeven. Hè?
Ja, het houdt niet op. Wat komt er allemaal uit Brussel? Je zou bijna zeggen dat dat hybride werken heeft geholpen. Zeker bij de Europese Commissie zijn ze flink aan het doorpakken met allerlei strengere wetten en regels op het gebied van technologie.
Ja.
Samen met natuurlijk het Europees Parlement hebben we al gezien dat er 2 grote wettenpakketten zijn aangenomen, de DMA en DSA. We hebben het onlangs in de podcast over gehad. Komt erop neer dat de macht van de grote techbedrijven flink moet worden aangepakt. En dat kan ook straks hele hoge boetes opleveren, tot wel 10% van de jaaromzet. Dus dat gaat echt over miljarden.
Ja.
Maar de afgelopen dagen kwamen er nog weer allerlei initiatieven vanuit Brussel. Zoals bijvoorbeeld het onderzoek tegen Apple. We weten dat de Europese Commissie al wel 3 keer een hele hoge boete aan Google heeft gegeven. Maar ja. Apple ontsprong tot nu toe zeg maar de dans een beetje.
Ja.
Dat is echt zo.
Ja, want er zijn nog geen boetes opgelegd. Dus bijvoorbeeld wel hebben ze al eens gezegd, de App Store is oneerlijk. Dat hebben ze al wel eens gezegd. Maar dat moet dan verder onderzocht worden en dat duurt dan nog een poosje. Maar hier hebben ze echt ingezoomd op Apple Pay.
Apple Pay is nu aan de beurt. Ja, en dat zat er ook al wel aan te komen. 2 jaar geleden was al duidelijk dat de Europese Commissie onderzoek liet doen naar het gesloten houden van de NFC-chip in iPhones en ook de Apple Watch. Hè?
Ja.
Zodat zeg maar alleen Apple Pay daarmee gebruikt kan worden. Terwijl bij Android die NFC-chip door allerlei betaal-apps en banken-apps en dergelijke betaald, dat je kan betalen in winkels en dergelijke, dat je zelf kiest wat je gebruikt. Bij Apple kan dat niet.
Nee.
Ja, dat klopt. Je bent verplicht om Apple Pay te gebruiken, waarbij vervolgens de bank ook nog een soort commissie per betaling moet afdragen aan Apple. En geloof me, alle banken ondersteunen het zo onderhand, want ze weten gewoon dat mensen dat heel graag willen gebruiken, omdat het goed werkt. Werkt super. Dus als jij als bank geen Apple Pay ondersteunt, dan raak je nu echt gewoon klanten kwijt. Ja, dat is niet overdreven.
Nee. Ik heb zelf oprecht mijn bankpas. Ik heb geen idee meer wat mijn pincode is. Ik heb mijn bankpasje sinds dat Apple Pay er is, bankpasje 0 keer meer gebruikt.
Ja, de grappige is dat ik dat dus niet doe. Hè. Ik in de winkel, ik heb misschien nog maar een paar keer mijn iPhone gebruikt als ik mijn portemonnee niet bij me had. Maar anders gebruik ik nog altijd het pasje. Ik weet ook niet wat het is. Ik vind het, ja.
Ik heb mijn portemonnee ook niet bij me.
Nee, precies. Bij jou is het andersom.
Ja.
Nee, het is een fantastisch systeem.
Ja.
Daar gaat de kritiek natuurlijk niet
maar
over.
Maar inderdaad, voordat Apple Pay begon, waren er nog critici die zeiden, dit wordt niks, want banken hebben zelf allemaal systemen die ze willen gebruiken en zo. En banken zijn heus wel met z'n allen machtig genoeg. Maar inderdaad, die zijn toch allemaal gezwicht voor hoe makkelijk dit is. Want inderdaad, aan de kant van de gebruiker is het heel makkelijk. Maar wat die banken afdragen om dit te kunnen gebruiken, dat weten we niet. Dat is nooit openbaar geworden.
Nee, en het is ook de kritiek van de Europese Commissie, die gaat erover dat Apple, en dat is ook de voorlopige conclusie, is dat Apple zijn macht, zoals dat heet, heeft misbruikt.
Ja.
Zodat, doordat die banken niet die NFC-chip zelf kunnen gebruiken voor hun eigen apps en betaaldiensten.
Ja, want hij staat kunstmatig op slot, is een beetje het idee, toch?
Ja, want het kan natuurlijk in principe wel, maar Apple wil het niet. En Inmiddels is ook duidelijk welke van de betaalpartijen eigenlijk ook al heeft geklaagd hierover. Wat min of meer de aanleiding voor het onderzoek was. Ook wel weer curieus. Dat was PayPal. Ja, want PayPal, daar denk je ook nu niet snel aan betalen in winkels.
Nee.
Helemaal niet, denk ik zelf. De meeste mensen gebruiken dat om te betalen op een webshop. En het werkt fantastisch.
Ja.
Het is makkelijk. Even inloggen en huppakee, je betaalt. Dat is ook wel een fijne manier om te betalen. In winkels is het niet zo populair. Dat heeft ook wel mee te maken dat het niet kan met de iPhone.
Nee.
Dus knap dat ze klagen. Alleen het is wel gek dat dat dus niet dat het nu pas naar buiten komt.
Ja, en ook het is ook een zeg maar, vanuit anonieme bronnen komt dat dan naar buiten.
Ja. Ja.
Die hebben dat gezegd tegen volgens mij Bloomberg uit mijn hoofd.
Ja.
En het zou zo zijn dat onder meer PayPal en wat andere vergelijkbare diensten, die zouden op informele basis hebben geklaagd bij de Europese Commissie. Over PayPal kun je wel zeggen, die hebben sinds een aantal jaar ook een eigen creditcard. Dus die zijn wel ook op die manier betaalbedrijf. En dat is speculatie vanuit mij. Ik denk dat PayPal het heel vervelend vindt dat Apple Pay op iPhones maakt PayPal compleet overbodig. Want in al die webshops, dat moet je ook niet vergeten, Apple Pay is tweeledig. Dus je koppelt daar je pinpas en of je creditcard aan. Daar kun je je iPhone of je watch in winkels gebruiken om te betalen contactloos. Maar je kan ook een soort van one-click checkout doen.
In webshops en apps. Ja, met name in apps is dat natuurlijk goed. Fantastisch. Ja, grappig, dat doe ik dus nooit. Als ik iets bestel van een bepaalde bedrag, dan is het altijd dan ga ik altijd naar de browser. Ik koop nooit iets op mijn telefoon in zo'n app.
Nee, maar in de browser kan het ook.
Ja, dat weet ik. Maar dan kies ik toch ook vaak voor of Ideal of PayPal.
Ja, wat het fijne is, je hoeft geen account aan te maken. Ja. Je hoeft geen pincodes meer in te voeren. Het is echt gewoon, hier is een trui. Ik wil die trui. Dan ga ik er naartoe, kies je de maat. Apple Pay, boom. Dan heeft hij je adres, je betaalgegevens. Het enige wat je hoeft te doen is even je gezicht scannen. En dan ben je klaar. Het gaat zo snel.
Het is overduidelijk dat PayPal hier last van heeft. Ja. En banken misschien in mindere zin. Daar hoef ik ook helemaal geen medelijden mee te hebben met banken, hè? Denk ik in dit geval. Maar
in dit geval niet per se.
Maar dit soort zaken, daar gelden echt wel strenge regels voor. Mededingingsregels, die zijn er nu eenmaal. En het ziet er wel naar uit dat dat kan wel zo zijn dat Apple echt een hele grote boete gaat krijgen.
Ja, en ze maken dit heel ingewikkeld eigenlijk. Maar het komt, als ik het moet vertalen, dan is het dat hele NFC gebeuren van Apple. Ze hebben de NFC-chip eigenlijk gezegd, alles wat je daarmee doet, loopt via de Apple Wallet.
Ja.
En als ik mezelf als voorbeeld neem, ik ben dus al zover dat ik mijn eigen portemonnee thuis laat en dat mijn tussen aanhalingstekens portemonnee is in beheer van Apple.
Ja.
En ik heb geen alternatief. En daar heb ik wel zelf voor gekozen. En ik zeg nu ook dat ik het supergoed vind werken, maar dat is toch een beetje.
Je zou dus ook andere wallet apps moeten hebben. Bijvoorbeeld Rabo Wallet of precies.
Misschien werkt dat dan minder lekker dan Apple. Weet je, Apple werkt altijd lekker. Maar dan heb je tenminste de keus. Dan heb je iets om op terug te vallen. Het is heel gek inderdaad dat straks.
Ja, nu is eigenlijk de enige keus. Als je iets anders wil gebruiken dan Apple Pay, dan moet je een Android-telefoon kopen.
Ja. En op Android heb je nog de keuze. Daar heb je namelijk ook banken zelf. En die gebruiken die NFC-chip. Daar zijn ze mee gestopt, hè? Sommige banken op Android, omdat zo weinig mensen dat gebruikten.
ABN, die was daarmee gestopt.
Want daar zaten allemaal haken en ogen aan.
Andere banken gebruiken het nog wel, hoor. Ja. Ook internationaal wordt het best wel veel gebruikt.
Maar op Android heb je ook Google Pay. En Google Pay is volledig vergelijkbaar met Apple Pay. Zelfde voordelen.
Ja.
En dus ook heeft Google Pay voordelen ten opzichte van als banken de NFC-chip zelf gebruiken. Maar dan heb je alsnog ook weer keuze.
Ja.
Dus wat dat betreft snap ik. En ook omdat het gaat nu groeien, die wallet, er zitten nu alleen maar bankpasjes in. Maar in de VS is Apple al begonnen met het openstellen van die wallet voor identiteitsbewijzen en rijbewijzen. Dus die fiets je erin. Je kan ook je OV erin doen.
Ik zou het fantastisch vinden als je met de iPhone gewoon kan inchecken. Tuurlijk. Over chipkaart daaraan kan koppelen.
Hotelsleutels komen erin. Dus letterlijk
deuren
alles.
Openen,
alles wat je nu autosleutels ook straks, autosleutels uitlenen. Al die dingen, die stop je straks in je Apple Wallet. Maar dat wordt daar wel een waardevol portemonneetje mee.
Ja, en de EU zelf zullen we het straks ook nog hebben. Die willen ook een wallet. En een digitale identiteit. En eigenlijk misschien op de achtergrond speelt dat ook nog wel mee. Dat moet straks natuurlijk ook gewoon werken op de iPhone met die NFC-chip ook, desnoods. Dus ja, wie weet, er komt nu een nader onderzoek nog. Die zou zeggen, na 2 jaar moet je eigenlijk de conclusies wel hebben. Maar goed, ja. Er komt nog een nader onderzoek om alles nog een keer te bevestigen. Dan kan de boete dus 10% van de jaaromzet van Apple zijn. Nou, dat is gigantisch bij Apple. Dus echt, dat kan wel 35 miljard euro worden.
Ja. Maar dat is de stok achter de deur, toch? Of krijgen ze dan eerst bijvoorbeeld nog een kans om te zeggen... oké, we draaien dit terug of we stellen het open? Of is het gewoon, nee, we vinden het sowieso fout, hier 10%?
Nee, dat is het maximale wat het kan worden. Ja, welke berekeningen ze daarop los gaan laten, daar is iedereen heel benieuwd naar. Ja. Want er zijn natuurlijk dus die eerdere gevallen waarbij Google mega boetes kreeg.
Ja.
Ja, ging dat toch ook wel over 1 miljard, 2,4 miljard een keer rond Google Shopping... En vervolgens is Google weer in beroep gegaan. De ene keer krijgen ze gelijk, de andere keer niet. Maar er staan daar nog wel een aantal miljarden boetes die ze uiteindelijk wel zullen moeten betalen. Ja. Dus het zou zomaar eens kunnen zijn dat Apple toch moet gaan aftikken. Dat ze moeten beloven om de NFC-chip in de iPhone toch open te stellen. Ik zou het prima vinden als het wordt opengesteld eigenlijk, ja. Ja. Ik weet ook wel dat Apple roept van het is veilig en het is privacy en... Ja, dat is ook zo, maar in dit geval wil je ook echt gewoon keuze hebben.
Ik snap best dat ze een soort van controle willen hebben over wie er dan allemaal in zit, maar je kan er toch wel iets meer openstellen.
Ja, ik neem aan dat ze wel heel goed, als het open wordt gesteld, dat er wel echt heel goed wordt onderzocht welke partijen en dat je niet zomaar...
Tuurlijk, dat niet elke halve garen een pasje in Nee.
Nee, je wil niet zeg maar de uitwassen die je bij de Google Play Store soms ziet met malafide apps die echt gewoon slecht gecheckt zijn door Google. Dat blijft toch vreemd. Dat wil je natuurlijk helemaal niet rond betalen hebben. Dat snap ik wel. Maar iets meer vrijheid hopelijk, wie weet.
Ja.
Ja.
Nou, en over die verstager gesproken. Want daar hadden we het over. Die dropte deze week nog zo'n bommetje. Ook over de grote techbedrijven.
Ja, zij is goed bezig. Van alle eurocommissarissen de afgelopen jaren. weet zij wel de aandacht te trekken.
Ja.
Want ze heeft geroepen dat bedrijven als Google of Netflix... Meta moeten gaan meebetalen aan de Europese telecomnetwerken. Ja. Dus dat is ook wel weer een mooie. Alsof ze nog niet genoeg problemen aan hun hoofd hadden met Europa. In Silicon Valley. Dit kwam dit er ook nog bij.
Ja.
Dus zij laat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn... om die techbedrijven een soort van vergoeding te laten betalen... voor de enorme dataverkeer wat ze natuurlijk genereren... en waar zij geld aan verdienen en de internetproviders... Ja, in heel veel gevallen en andere internetbedrijven, die moeten dat zeg maar, die draven op voor de kosten. Nou zijn er vaak wel onderlinge overeenkomsten om dat zo kostefficiënt mogelijk te doen. Tussen providers en bijvoorbeeld een Netflix. Maar het is niet zo dat ze verplicht kosten moeten gaan afdragen. Zij heeft het plan om dat wel te doen. Ja, ik ben heel benieuwd hoe ze het precies voor zich gaan zien.
Maar de details zijn ze er niet bij.
Ja, nee, de details durven ze volgens mij niet eens. Ze wil een soort van proefballon, hè, dit lijkt het.
Je gooit het dan op tafel en dan kijk je maar wat die lobbygroepen en zo ermee doen in die bedrijven.
Precies, want de aanleiding hiervoor was dat er een lobbygroep van de telecomproviders, dat is natuurlijk niet zo verrassend, die hadden dus een rapport uitgebracht maandag van hoeveel zou het nou bijdragen aan de economie? Als er wel een soort van bijdrage zou komen van bijvoorbeeld Netflix, Amazon, Apple en Microsoft.
Ja, daar houdt Europa wel van. Ja,
want die 6 grote bedrijven die zijn samen goed voor 56% van het wereldwijde dataverkeer.
Ja, moet je voorstellen.
Bleek uit het onderzoek van die lobbygroep. En dat geloof ik ook eigenlijk wel dat het zoveel is.
Ja.
Dus zij hadden gezegd, als ze nou jaarlijks 20 miljard euro bijdragen aan de netwerkkosten in Europa, dan geeft dat de totale EU-economie een boost van 72 miljard euro.
Dat is wel veel.
En 840.000 banen per jaar.
Ja, maar ik snap het wel.
Ik ben ineens heel erg voorstander dat ze dat geld gaan overdragen.
Ja, maar die 20 miljard klinkt ook veel. Maar als ze het met z'n zesjes doen en voor die bedrijven is dat best een...
Dit is echt een soort van schrikbeeld hoor. Met name als een bedrijf als Netflix.
Ja, die moeten nou wel in de kosten snijden, wil je zeggen.
Die hebben namelijk enorme datastromen veroorzaakt, Netflix.
Absoluut, ja.
In zijn eentje, net als YouTube in zijn eentje.
Ja.
En een deel van het verdienmodel is wel degelijk dat grotendeels ook door die providers wordt betaald.
Ja.
Dat het dat uiteindelijk dus, en uiteindelijk dus door ons, de klant.
Ja.
Hè, via de rekening van je internet.
Ja, en wat Verstager zegt, zulke bedrijven die profiteren wel van de grote beschikbaarheid van internet. Klopt natuurlijk. En van de hoge snelheid. Maar ze betaalden eigenlijk gewoon helemaal niet aan mee.
Nee, dus stel je voor, in Nederland hebben wij gewoon supersnelle verbindingen.
Ja,
en daar heeft de overheid ook aan mee betaald. Zeker. Sinds de jaren 90. Absoluut. Ja.
Zeker, ja. Ja, maar dat is ook gewoon omdat Nederland dan aantrekkelijker is voor bedrijven om zich te vestigen. Maar het is ook lekker voor consumenten. Dat je, weet je, de enige reden dat we 4K-beelden kunnen kijken via YouTube en Netflix en zo, is het snelle internet.
Ja, en ja, ik ben heel erg benieuwd. Stel, dit zou er ook nog doorheen komen. Ja. Dan hebben ze dus net die wettenpakketten al afgerond. Dus het moet nog even wachten voordat we hier, zeg maar, dit allemaal geregeld is, zijn we er wel even verder. Maar stel, het lukt ze en Brussel neemt dit zo aan. Zou dat dan ook voor zorgen dat we minder gaan betalen voor onze internetabonnementen?
Ja, daar ga je eigenlijk vanuit, hè? Dat zou
ja, dat zou fantastisch zijn.
Dat zou eerlijk zijn, eigenlijk.
Dat voelt wel als eerlijk, ja.
Zo van, oké, ik ben Netflix-klant. En om dan de spullen van Netflix op mijn tv te krijgen, betalen Netflix en ik allebei een beetje.
Ja, kijk, nu pakt Netflix heel veel winst. En Google pakt heel veel winst.
Ja.
Ja, ja.
Ja. Maar ik.
Maar goed, wij kennen de partijen als KPN en Ziggo en T-Mobile ook al langer. Ook bedrijven die gewoon winst maken. En die elk jaar de prijzen natuurlijk verhogen.
Ja.
Van die internetabonnementen. Toevallig.
Met een eurotje vaak of zo, ja.
Ja, toevallig heeft KPN deze week weer prijsverhogingen bekendgemaakt. Was gemiddeld iets van 1,90 euro. Ja, daar werd natuurlijk bij gezegd van ja, maar de inflatie is veel hoger en de datakosten zijn hoger, want mensen verbruiken veel meer dataverkeer sinds de coronacrisis. Wat ook zo is,
Ja. Dat
kun je ook, dat is ook terecht dat ze dat zeggen.
Ja, maar ze schroeven zelf ook steeds die bandbreedte omhoog. Want het gaat altijd zo, dan krijg je eerst een mailtje, je krijgt van de week een mailtje van Ziggo, uw internet wordt sneller.
Ja, leuk is dat, hè?
Ja,
dat
hoef ik helemaal niet.
Op het moment dat je dat leest, weet je dat over 4, 5, 6 weken lees je ook mijn abonnement wordt duurder.
Ja.
Leuk, hè?
Ja.
En de eerste paar jaren was ik ook blij. Oeh, internet gaat omhoog.
Ja, nog sneller. Maar
nu weet ik dat net als andere jaren zullen binnenkort dus niet alleen bij KPN, ook de Ziggo, de prijzen gewoon omhoog gaan. Ja, het is ook zo dat de kosten omhoog gaan voor de providers. Klopt.
Tuurlijk.
Alleen de winst gaat ook gewoon heel erg omhoog daar, hè?
Ja.
Dus we hoeven helemaal geen medelijden met ze te hebben.
Nee.
En ze kunnen dat, ja. Dus het hoeft niet eens per se, maar goed. Als er echt heel veel hele felle concurrentiestrijd zou zijn,
ja,
dan zouden ze niet elk jaar zo makkelijk die prijzen durven te verhogen.
Nee, dat is zo. En dit zijn dan een beetje de Europese plannen om die sector te reguleren. Maar Europa heeft zelf dan ook nog plannen op digitaal gebied, want ze willen daar komt hij weer, een eigen digitale wallet, waar dan je paspoort en rijbewijs onder meer in kan.
Ja, en van alles en nog wat.
Ja, documenten en actes.
Ja, dus dat plan, dat zal de komende jaren ook echt wel concreet worden, want dat moeten alle overheden gaan ondersteunen. En nu hebben wij in Nederland natuurlijk wel ervaring met de DigiD. Ja. Dat is ook een soort van identiteit waar je kan inloggen bij overheden en dergelijke.
Ja.
Maar bij dit plan is dat natuurlijk niet beperkt tot overheden uiteindelijk zelfs. Je kan met die EU-wallet, zou je bij wijze van spreken, ook gewoon op allerlei sites moeten kunnen gaan inloggen.
Ja.
Ja, dat is toch apart.
Nou ja, ik las een van de voordelen bijvoorbeeld is dan, zeggen zij, nu moet je bijvoorbeeld vaak een kopie sturen van je rijbewijs naar iemand. En daar heeft bijvoorbeeld Nederland wel een app voor waarmee je kan afschermen welke informatie je dan doorgeeft. Maar heel veel mensen weten het niet. Dus die sturen gewoon een onbewerkte kopie of screenshot of foto van hun rijbewijs of hun paspoort of zo. En dan heeft een bedrijf allemaal informatie over jou.
Ja, klopt, dat heb ik ook wel eens moeten doen. Er was ook geen andere keuze hoor. Je moest het ook echt gewoon een foto maken. Anders kreeg je gewoon geen account geactiveerd, geverifieerd.
Ja. Ja. En nu kun je dit dus gebruiken en dan zorgt de overheid ervoor dat alleen de relevante informatie erdoor komt. En dan weet de andere partij, dit is echt. Dit is niet, weet je wel, want je kan makkelijk photoshoppen op mijn foto van mijn rijbewijs. Maar dit is echte geverifieerde informatie. Dus wat dat betreft zit het er wel voor. Stel je
online.
Dat
deel van de plannen is misschien.
Ja,
nog
als
niet
je
zo
online
slecht,
drank wil bestellen of zo, dat kan nu ook al. Maar dan moet je nog iets legitimeren aan de deur volgens mij of zo. Het is allemaal gedoe bij.
En dan geeft zo'n systeem alleen door van ja, hij is ouder dan 16, zoiets. Of 18, of wat
voorbeeld,
het ook is.
Ja. En zonder dat ze weten wie ik ben of waar ik vandaan kom. Of nou ja, dat zijn allemaal dat toch handig.
Ja, nou ja, de plannen gaan natuurlijk veel verder om er van alles en nog wat aan te koppelen. Dus de komende jaren gaan we er nog veel van horen, want zo gaat het vaak. Als het systeem er eenmaal is, dan blijft het niet bij de toepassingen die er eerst voor bedoeld zijn. Hè?
Nee, maar vind je het handig dat ze dat op deze manier, want ze communiceren het zo vaak dat ik zelf ook denk van moet ik hier nou...
Ik vind de communicatie wel best wel slecht, ja. Ja, dus dat zullen we nog eens induiken de komende maanden.
Het is een beetje voer voor iedereen die zich toch al zorgen maakt om het formaat van Europa.
Ja, dat bleek ook uit een onderzoek wat gehouden is onder Nederlanders naar die digitale wallet van de EU. De meerderheid vreest voor privacy. En dat snap ik ook wel. Dat is met al dit soort zaken natuurlijk. Maar ja, je ziet wel dat er wel wat verschillen zijn tussen de groepen Nederlanders. Jongere Nederlanders vinden zo'n digitale portemonnee, zien ze wel zitten. Vooral ook als ze daardoor meer bewegingsvrijheid in de EU krijgen of dingen makkelijker te regelen zijn.
Ja.
Dus onder de jonge Nederlanders is zelfs iets meer dan 50% voorstander dat dit er komt. Ja.
Ja, maar vooralsnog zeiden ze er ook bij. En uit het onderzoek bleek de meeste Nederlanders zijn ook gewoon niet goed op de hoogte over deze plannen. En een cruciaal punt is dat vooralsnog is het niet verplicht ook of zo. Het is gewoon een handigheidje. En als het handig is, dan dat is ook veel waard.
Ja, nee, ja, zoiets als DigiD vind ik... Ja. Is niet onhandig hoor, dat is wel handig.
Nou ja, moet je voorstellen dat je voor al die wisselwasjes weer naar het gemeentehuis moet.
Nee, ja, precies.
Ja, gaan we door met het hoorspel waarin we elke week een techgeluid laten horen. Dit was het geluid van de afgelopen 2 weken. Ja, dat klonk al bekend als een klassieke spelcomputer, maar er was een hint voor nodig. Die luidde knalgeel. En een luisteraar dacht aan de nieuwe drone van Snap, de Pixie. Die is knalgeel, maar dat was hem niet. Pac-Man werd een paar keer genoemd. Dichterbij, maar ook geen prijs. Nee, we hoorden de intro van Playdate, de nieuwe knalgele retro spelcomputer van Panic. En dat wist onder meer Aaron van den Herik. Dus gefeliciteerd Aaron, we sturen je wat moois uit onze gadgetkast. En natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid. Komt-ie! Ja, als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we iets uit onze gadgetkast.
Maar laten we maar 1 keer horen, toch? Als het een nieuw geluid is.
Ja, 1 keer, ja.
Ja? Oké, okay. Ja, best moeilijk hoor.
Ja. Denk aan de datum. Dan tijd voor een rondje kort nieuws. Nederlandse bedrijf Hard Hyperloop, met DT, verwacht dat er in 2030 een commerciële Hyperloop in Europa zal zijn. De Delftse start-up wil in 2027 alle veiligheidstests hebben afgerond met het supersnelle transportsysteem. En een Hyperloop is zoals we weten een magneetzweeftrein meestal, die door een vacuümbuis rijdt. En omdat er geen luchtweerstand is, kan die tot meer dan 1000 km per uur. En dat moet de Hyperloop een aantrekkelijk alternatief maken voor het vliegtuig, zeker op de korte tot middellange afstand. En Hard Hyperloop verhuist binnenkort van Delft naar Rotterdam. En het werkt mee aan een testbaan in Veendam. En later moet er ook een groot testcentrum in het Groningse Meerstad worden geopend. En in 2027 wil Hard dan alle veiligheidstests hebben doorlopen, zodat ze in 2030 een eerste werkende Hyperloop hebben.
Ja, weer een update over de Hyperloop. Ja. Want de afgelopen jaren ging het eigenlijk niet zo hard. Geen woordgrap in dit geval. over de naam van Hard Hyperloop. Maar die start-up die is natuurlijk ook al jaren bezig. Dat kun je inmiddels een scale-up of zo noemen. Maar ja, dat, heb je de indruk van, komt het er nou nog of niet? Want het is iets waar we natuurlijk al heel veel over hebben gehoord. Elon Musk, die heeft het niet zelf bedacht, maar die heeft wel het concept groot gemaakt door volgens mij in 2012 een presentatie erover te geven en een jaar later het hele concept vrij te geven, soort van. Zodat andere bedrijven ermee verder gingen. Hij zag er verder kennelijk niet zoveel toekomst in.
Nee.
En daarna zijn er wel een aantal bedrijven mee verder gegaan.
Maar inmiddels heeft hij het zelf ook weer opgepakt, toch, onlangs?
Inmiddels wel weer trouwens. Ja, ja, denk ik er toch weer over om, het, om iets mee te gaan doen. Hard Hyperloop is wel een van de grote Europese partijen op dit vlak. Je hebt ook nog Virgin, doet ook wat op dit vlak. Maar ja, bij Virgin is het een goed voorbeeld. Het is het enige bedrijf wat tot nu toe een echte test heeft gedaan met een bemande Hyperloop trein, dus met mensen erin.
Ook al een poosje geleden.
Ja, dat is ook al opvallend, al die jaren dat er zo weinig tests zijn gedaan met mensen erin. Nu is het, het is natuurlijk een teken aan de wand. En Virgin heeft nu ook gezegd van, ja, we gaan geen Hyperloops voor mensenvervoer eigenlijk meer ontwikkelen. We richten ons alleen nog maar op Hyperloops voor vrachtvervoer.
Ja.
Dat is wel een teken, hè?
Maar is ook, ja, ik denk inderdaad, het voelt ook wel spannend. Aan de ene kant denk ik, weet je wel, technisch gezien is het vet. En als het werkt is het cool. Maar als het misgaat, het is heel...
Precies.
Het is claustrofobisch.
Ja, dat is echt een van de grote bezwaren, is gewoon het risico.
Ja.
Want verder zijn er natuurlijk best wel wat voordelen aan zo'n Hyperloop.
Ja.
Het is super energiezuinig.
Ja,
het
absoluut.
Het is ook... je denkt het is heel duur om aan te leggen, maar dat zijn gewone rails ook, weet je wel. Dus dat valt... Ja. Het is duur, maar ja, relatief, hè.
Ja, een vliegtuig bouwen is ook heel duur eigenlijk. Hè?
Ja, een snelweg aanleggen ook.
Ja, dus al die dingen
ook heel veel ruimte in beslag.
En de grap is inderdaad dat dit werkt altijd. Ze zeiden laatst zelfs tijdens een orkaan kan je nog reizen. Nou, dat kan je over geen enkel ander vervoermiddel zeggen. Dus dat is al super fijn.
Het is ook flexibeler dan hoge snelheids treinen. Daar moet je het eigenlijk mee vergelijken.
Ja.
Je moet eigenlijk niet vergelijken met andere vormen van vervoer, maar laten we het gewoon vergelijken met hoge snelheidstreinen.
Ja.
De Hyperloop is op zich super flexibel. Zo'n Hyperloop trein die kan bijvoorbeeld ook naadloos van richting verwisselen. Dus in zo'n buis. Ja, dat is mooi. Net als een auto op snelweg even naar de andere strook, zeg maar.
Ja, je moet een vrij grote bocht maken. Ja. Want anders dan word je tegen de zijkant gedrukt kennelijk. Maar alsnog...
Dus je kan efficiënt hem inzetten.
Ja, want iedereen die wel eens met een hoge snelheidstrein is geweest, die weet hoe fijn het eigenlijk is. Vergelijking met een vliegtuig.
Maar ja, de echte hoge snelheidstrein. Jij bedoelt de TGV. Nou, vooruit. Ik heb in Japan erin gezeten. Die gaan twee keer zo snel.
Ja, precies. Dat is helemaal leuk natuurlijk.
Ja.
Nee, maar het principe van gewoon het concept van je gaat naar een station en dat doen ze niet zo moeilijk. En dan
heerlijk.
Hoef je niet,
ik vind het een fantastische
en
vorm van
je stapt
vervoer.
Uit midden in de stad.
Vergelijk dat eens met de chaos op een vliegveld.
Ja, die ellende, weet je. Dan ga je even bijvoorbeeld even naar Londen gaan. Het is hemelsbreed niet zo heel ver. Maar of je nou met de trein of met... want je moet nu met de trein moet je nog helemaal om. Of met het vliegtuig ben je net zo lang onderweg. Het is allemaal niet ideaal. Dus zo'n Hyperloop.
Ja, het lijkt mij ook dat ze, en dat zegt Hart zelf ook, Hart Hyperloop, van laten we nou eerst eens een korte Hyperloop bouwen ergens in Europa, in 2030 dan, wat ze nu zeiden.
Ja.
Doe dat dan in de buurt van een vliegveld. Dus van een stadscentrum naar een vliegveld. Dat zou een heel mooi test...
Zodat alle vliegtuigreizigers eigenlijk al weten, oh shit, dit is ook wel goed eigenlijk.
Ja. Want daar gaat het ook vaak mis. We hebben allemaal wel eens een keer in een trein gezeten dat je een vliegtuig moest halen in de buurt van Londen. Nou, al die vliegvelden liggen best wel ver uit het centrum.
Ja.
Het centrum is een drama qua vervoer.
Ja, dus
wat voor
je,
vervoersmiddel je ook kiest.
Moet je gaan gokken, dan moet je daar op Victoria Station een of andere gevaarlijke trein nemen.
Ja, van de tube naar de gewone trein. En oh man. En die kost best wel veel geld ook, die gewone trein. En dus ik hoop... Ja. Nee, dus er is ook best wel interesse in Europa, in allerlei regio's. Er zijn 50 verschillende steden en regio's die hebben samen gezegd van... we zijn eigenlijk voorstander van een Europees Hyperloop-netwerk. Eventjes niet denken aan de kosten daarvan, maar stel het zou gebouwd kunnen worden. Nou, er zijn al heel veel regio's die hebben daar interesse in. Onder andere Rotterdam, Groningen, Vlaanderen, Berlijn... Ja, dus het is niet zo dat er geen interesse meer in is, omdat het allemaal zo lang duurt. En
nee,
misschien
maar stel je voor, weet je, we weten harder dan 1000 km/u. Dan heb je praktisch gezien, ben je in een halve dag overal in Europa. Dat is natuurlijk voor de Europese samenhang en zo, en voor de eenheid, fantastisch.
Ja, nee, dus ja, goed, of ze die snelheden gaan halen, daar zijn ze in de praktijktest nog helemaal niet.
Nee, die zijn
dus
de helft.
Die test van Virgin met een bemande Hyperloop, die haalde 172 km/u. Maar not bad, zou ik zeggen. Een Duitse universiteit heeft al een keer met een capsule zonder mensen erin 463 km/u gehaald. Dus,
klinkt snel,
dat is al... Hè?
Maar goed, je zegt, de Japanners durven inderdaad al jaren met de gewone magneettreinen vrij
rapen. Ja, dat hobbelt als wel een beetje hoor. Als je daar voor het eerst in zit, is het best wel van, maar dat is met die Hyperloop, ja. Wie weet, het zou wel mooi zijn, zei Hard Hyperloop ook, als als Nederland, als Nederlandse start-up het lukt om één van de eerste te bouwen.
Ja.
Ze zeiden zoiets van, bij dijken bouwen denken mensen ook aan Nederlanders. Zou fantastisch zijn als ze bij Hyperloops bouwen ook aan ons denken. Maar leuk statement. We gaan het zien.
Ja. Iets anders dan Russische troepen hebben in het Oekraïense Melitopol voor miljoenen euro's aan trekkers gestolen. Tevergeefs, de landbouwmachines zijn op afstand te blokkeren en dus onbruikbaar. Daar kwamen de Russen pas in Tsjetsjenië achter. Ruim 1000 kilometer verderop. Ja.
We wonen in verderop, hè?
Ja, en het gaat om trekkers en andere landbouwmachines ter waarde van $5 miljoen. Ze zijn van het merk John Deere. Ze kunnen via GPS gevolgd worden en dan van afstand op slot worden gezet.
Ja, dat wisten ze dus niet. Nee. Ongelooflijk eigenlijk dat ze dat niet wisten. Want dat was al wel in het nieuws geweest. Specifiek John Deere.
Ja.
Daar wist men van, er zijn problemen. We hadden boeren problemen met, zeg maar, repareren. Omdat op afstand John Deere overal bij zou kunnen en dergelijke, geloof ik. Hè? Dat ze wel met die software...
Ja, ze zetten de boer gewoon op slot eigenlijk. Dus je kan, als jij gewoon een boer bent en normaal, dan denk je van, dit onderdeel van mijn trekker is stuk. Heb ik al 100 keer gerepareerd, doe ik even. Dat kan niet meer bij die John Deere's kennelijk.
Dan moet je een goedgekeurde reparateur of zo laten komen?
Ja, of je moet minstens een goedgekeurd onderdeel hebben. Dus je kan niet een of andere knock-off erin steken, want dan krijg je kuren. Maar er zijn wel oplossingen voor, want men is begonnen met het hacken van die software die dat allemaal controleert. En dan mag jij raden waar die hackers vandaan komen.
Ja, de Oekraïne, dat zijn de tracker-hackers.
Ja, tracker-hackers uit Oekraïne. Maar goed, ik vraag me af of de Russen aan die juiste gehackte software kunnen komen nu.
Maar het is natuurlijk een fantastisch verhaal. Ja. Je ziet het voor je na 1000 kilometer rijden en dan kun je er nog niks mee.
Ja, het is ook extra mooi omdat natuurlijk aan het begin van deze strijd had je dat beeld van die boer in een tracker die dan met een Russische tank aan de haal was gegaan. Of een of ander oorlogsvoertuig. Ja, mooi. Ja, en over reparaties en onderdelen gesproken. Apple is in de VS eindelijk begonnen met zijn reparatieprogramma. Jarenlang kon je als externe reparateur of als gewone consument geen onderdelen of gereedschap van Apple krijgen. Daarvoor moest je gecertificeerd zijn. Nu kan iedereen bij Apple officiële onderdelen bestellen, zoals batterijen en beeldschermen. In eerste instantie voor de iPhone 12, 13 en de nieuwste SE. Zelf repareren is wel nauwelijks goedkoper dan bij Apple of een officiële reparateur. En Apple verwacht dan ook dat de grote meerderheid dit toch niet zelf gaat doen. Maar ja.
Nee, dat denk ik ook niet.
Nee.
Zo'n reparatieset huren, dat kost $50. Ja.
Ja, wat zit er dan in zo'n set? Bijvoorbeeld ik had er helemaal niet over nagedacht. Want ik heb vroeger ook wel eens een iPhone gerepareerd voordat ze waterdicht waren.
Echt waar, joh?
Ja. Ja, gewoon een batterijtje vervangen of zo. Dus niet zo
niet heel spannend.
Nee,
maar je moet wel de juiste schroevendraaiers en dergelijke.
Ja, maar dat is volgens mij gewoon van die Torx schroevendraaiertjes. Oh, ja. Dan schroef je hem open en dan klik je één zo'n lintverbindingje los. En het is nu nog wel zo. Maar dan moet je wel... Hij is verzegeld. Dus alles zit onder het beeldscherm eigenlijk. En het beeldscherm is verzegeld. Of vastgedrukt op een bepaalde manier met zo'n rubber randje. Omdat anders dan is hij niet meer waterdicht. En dat moet je dus weer... zelf dan terugdrukken met een soort van pers. Zodat je evenredige druk op dat hele scherm uitoefent. En dan plopt die terug. En dat lijkt mij toch wel heel spannend.
Ja, veel te spannend voor de meeste mensen natuurlijk.
Op een onderdeel
het gaat niet
van,
om het geld eigenlijk meer. Het is gewoon veel te veel gedoe.
Nee, dus dit is, maar het is wel goed nieuws. Dus vooral voor die externe reparateurs. Weet je wel, de telefoonwinkel op de hoek. Want als je daar nu naartoe ging met je iPhone, dan konden ze hem op zich wel voor een goede prijs repareren. Maar dan was het met een onofficieel onderdeel. En met de batterij is dat meestal niet zo erg. Maar met een beeldscherm is het gewoon een lelijk beeldscherm. Dus wat dat betreft is dit wel heel fijn.
Het was ook geen kleine set die ze dan opsturen naar je.
Nee.
Want het is geloof ik iets van 36 kilo.
Ja, twee grote koffers.
Thuis krijgt, die moet je weer terugsturen. Ook,
ja, Amerikanen klaagden al dat Apple dan een hele hoge... reservering op je creditcard zet. Maar dat is natuurlijk vast de boel kapot gaat. Zo gaat dat nou eenmaal.
Ach, zo, ook nog, ja.
Ja, is ook als je auto huurt natuurlijk.
Ja, dus het nieuws van zelf repareren van iPhones wordt makkelijk. Nou ja.
Het wordt mogelijk.
Het wordt mogelijk,
ja.
Maar...
En dat gaan ze waarschijnlijk... Ja, Apple loopt nu een keer voor op de wet. Want in de VS en in Europa wordt er gekeken om dat wettelijk verplicht te maken. Dat je gewoon als consument en als extern of zo, weet je, dat je dit moet kunnen doen. Bijvoorbeeld ook met het oog op elektrische auto's. Dat je niet straks met je Tesla alleen bij een Tesla-reparateur langs kan, maar dat het overal moet kunnen tot op zekere hoogte. Ja, dat is ook wel goed eigenlijk, toch?
Ja, nou ja, ze voldoen daar nu alvast mee aan een wet die eraan komt of zo dan, hè?
Ja, precies.
Dus, ja, het is goed dat het kan.
Ja, of je het wil is een tweede.
Ja, ik wil het niet zelf, hoor. Nee.
Ter afsluiting hebben we nog wat fijne tips voor je. Alle links staan in de show notes. Die vind je onder meer op bright.nl. Tony?
Ja, mijn tip is een van onze video's van deze week. Waarin Erwin allerlei tips geeft over verborgen functies van iOS. En dat blijft toch altijd wel weer fijn om naar te kijken. Ik kreeg ook heel veel kijkers op.
Ja.
En zo heb je toch nog Erwin. Dus ja. Je hoeft hem niet te missen deze week.
Precies, als je hem
deze
mist.
Video is niet alleen handig, maar dan krijg je ook je dosis Erwin. Wat ik zelf een van de leuke tips vond bij die verborgen functies op de iPhone, is dat je dus kan instellen dat automatisch als je op een bepaalde locatie bent, dat iPhone dan naar de niet-storen modus gaat.
Ja.
En dat klinkt ingewikkeld, maar eigenlijk als je dat één keer ziet, dan moet je ook een keer voor je zien. Ik wist wel een beetje nog dat dat kan, maar ik was eigenlijk alweer vergeten hoe makkelijk je dat kan instellen.
Ja,
en dat kan natuurlijk, komt natuurlijk heel veel mensen van pas als je in een bioscoop zit of... Ja, weet ik veel. Sportclub, de kerk, het ziekenhuis. Er zijn heel veel locaties waar je eigenlijk standaard niet wil dat je iPhone geluiden maakt, toch?
Nee, bijvoorbeeld sportschool inderdaad. Als je bij de sportschool... als je gewoon je iPhone in je kluisje legt... dan wil je liever niet dat je dat kluisje hoort rinkelen of zo. Want als er dan iemand met kwade bedoelingen is... dan weet hij precies welk kluisje die moet hebben.
Ja, en dat kan je best wel makkelijk met een paar kliks instellen.
Ja.
En... een collega die zei meteen... ja, maar wat nou als ik langs de bioscoop loop op straat in de binnenstad? En dan gaat mijn telefoon niet meer over. Als het goed is, als je een eentje verder bent gelopen... Ja. Stel, je loopt er vlak langs... kan die misschien even op de niet-storen springen. Maar als het goed is, moet hij ook weer meteen weer dat uitzetten als je daar vandaan
Je kan
er
zelf instellen van wat wil ik dat er gebeurt op die plek. Wil ik dan dat die op niet-storen gaat tot de volgende ochtend... of een uur of... tot ik die plek verlaat, dat kan je ook weer allemaal
precies, dus dan
kiezen.
Heb je die laatste optie. Nou, dat was één van de 10 superleuke functies van iOS. Opfrissers. Kijk die video, zou ik zeggen. Want we hebben er nog
zeker.
Negen. Over video's van Bright gesproken. We zoeken nog 2 video-stagiairs voor deze zomer. Ja, dat is altijd een lastige periode natuurlijk. Maar ja, dit is wel je kans. Als je luistert en je maakt video's... kijk eventjes naar de links in de show notes. Want we hebben dus 2 vacatures voor videomakers.
Ja, leuk.
Ja.
Doe dat vooral. We zetten ze inderdaad in de show notes.
En wie weet ben jij dan wel degene die een video monteert voor ons... die honderdduizenden views haalt. Dat kan zomaar gebeuren. Want daarover gesproken deze week hadden we dus een mijlpaal. We hebben onze eerste video... die de grens van 1 miljoen views is gepasseerd op YouTube.
Yay.
1 miljoen, het staat ook wel...
Veel, hè?
We zaten zelf te refreshen op het moment dat het gebeurde.
Ja,
we zagen toevallig op de dag dat het ging gebeuren. En dat is toch wel een magisch moment.
Ja, het is al veel,
Het ziet er fantastisch uit. Het was de video van David van 2 jaar geleden... waarin hij uitleg geeft over e-bikes, de verschillen tussen elektrische fietsen.
Ja, blijft ook goed en relevant.
Echt een video die nog steeds actueel is...
Ja.
En die heeft gewoon 1 miljoen views. Dat is
goed,
fantastisch
he?
Eigenlijk.
Ja, gewoon een hele goede video. En ik heb als tip ook een podcast, heb ik. Een gratis podcast. Een nieuwe podcast. Een geanimeerd gesprek. Het is een Nederlandse podcast over anime. Je weet wel, Japanse tekenfilms.
Ja, daar hou je van, hè?
Ja. Maar niet zoveel als vrienden van mij. Want die maken deze podcast. En dat zijn allemaal fanatieke anime-kijkers. En deze podcast is er juist ook voor de beginner. Dus het is leuk voor als je geoefend kijker bent, maar ook als je een nieuwe kijker bent. Want waar moet je bijvoorbeeld beginnen in een genre zoals dit, waar sommige series al 10 jaar lopen met 1000 afleveringen? Ja, waar moet je dan instappen? Wat zijn je hebt misschien wel eens gehoord dat er filler afleveringen zijn. Wat moet je daarmee? Slaat het? Nou ja, al die dingetjes, al die culturele kneepjes aan het anime genre, die komen voorbij.
Ik vind het, de naam is al echt weer goed, dat is belangrijk, hè, bij een podcast. Ja, dat je een beetje catchy naam hebt. Een geanimeerd gesprek. Ja,
ja, goed, hè?
Ja, nee, dat is belangrijk. Ja, ja. Dat is goed gedaan, toch? Ja. En dat kun je gewoon tegenwoordig ook nog gewoon gratis beluisteren.
Het is gewoon gratis,
het staat niet op Podimo.
Nee, het is gewoon gratis. Leuk, hè?
Ja, ja, heel leuk.
Ja. En bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@byte.nl. Zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Discord. Tot volgende week.
Doei.